Namens de kerkraad gemeente de volgende afkondigingen vooraf. Morgenavond willen we de nieuwsbrieven en de kerstfolders in het dorp gaan flyeren. Daarbij vraagt de evangelisatiecommissie en de kerkraad om uw hulp als u ons wilt helpen. Als jullie ons willen helpen, heel graag morgenavond om 7:45 dan graag in de kerk aanwezig zijn. Misschien is het goed om ook even op te geven bij een lid van de evangelisatiecommissie, dan weten we een beetje hoeveel mensen er morgenavond gaan komen. De zogenaamde Bijbelbox, de doos met Bijbels in verschillende talen, is binnengekomen. U hebt iets kunnen lezen in het kerkblad daarover. Als u als gemeentelid iemand kent die een Bijbel wil hebben in een andere taal dan de Nederlandse, vraag dat vooraf even aan iemand van de evangelisatiecommissie of deze in de Bijbelbox aanwezig is. Na contact met een lid van de commissie kunt u die dan meenemen. De handout van de catechismespreek van vanavond over zondag 16 ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. En na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de voorkerk. Van harte uitgenodigd. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor stichting De Vluchtheuvel. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen, evenals het kistje in de voorkerk voor zending en evangelisatie. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 130, daarvan het 3e en 4e vers. We staan vanmorgen stil bij de donkere oordeelsprofetie over Edom, waarin toch ook het licht van Advent te vinden is. De oordeelsprofetie die onder andere inhoudt dat Edom moet leren het van de God van Israël te verwachten. Vandaar dat we samen zingen op Psalm 130, het 3e vers, ik blijf de Heer verwachten, en het 4e vers, hoopt op de Heer. Psalm 130, vers 3 en 4. uit dezelfde psalm, het tweede vers, naar de lezing van Gods geboden en de samenvatting ervan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, vers 2, naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samen uit de Bijbel, Jesaja 21. We gaan een paar even terug in de tijd vanmorgen. Jesaja 21, de eerste 12 versen. Dat zijn twee oordeelsprofetieën om over landen die om Israël heen liggen. Jesaja 21 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En Jesaja krijgt daar het volgende te horen. Hij krijgt de opdracht om twee lasten uit te spreken. En bij lasten, nou u hoort wel, dat is iets zwaars. Dat is niet iets prettigs. Dat drukt je schouders naar beneden. Je mag het ook vertalen met Gods spraak. Jesaja moet een zware, donkere boodschap brengen aan twee landen, twee gebieden. Vers 1. De last over de woestijn aan de zee. Gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en door gaan, zal het uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht, een moeilijk visioen, zo mag je het ook vertalen, is mij te kennen gegeven. De trouweloze handelt trouweloos en de verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, daarmee wordt vermoedelijk Babel bedoeld. O Medië, ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn, en dat zijn Jesaja's lendenen, daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid. Bange weeën hebben mij aangegrepen, als de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter, eet, drink. Maak u op, gij vorsten, bestrijk het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd. Ga heen, zet een wachter uit, laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen, die hij is opnieuw Jesaja, die nu als een wachter wordt getekend. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels. Een wagen met kamelen, want hij merkte er zeer nauw op, met grote opmerking. En hij riep een leeuw. Heren, dat is het gebed van Jesaja, ik sta op de wachttoren gedurig bij dag. En op mijn hoede zet ik mij, ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij, de wachter, en zei, Babel is gevallen. Ze is gevallen en al de gesneden beelden van haar goden heeft hij, God, verbroken tegen de aarde. O mijn dossing en de tarwe van mijn dorsvloer, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, de God van Israël, dat heb ik u aangezegd. En dan komt de tekst, vers 11 en 12. De last van Douma. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zei, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt u vragen? Vraagt. Keer weder, komt. Ik kan me voorstellen dat u zegt, wat moet dat worden? Waar gaat dit over? De kloof is natuurlijk groot, alleen al in tijd. Er zitten een paar eeuwen tussen deze profetie en 2015. En bovendien de woorden, wat wordt ermee bedoeld? Nou, ik hoop dat het gaat oplichten in meer dan één betekenis van het woord vanmorgen in deze voorbereidingsdienst. Omdat het een voorbereidingsdienst is, lezen wij ook samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En daarna zingen we Psalm 139 vers 14... Doorgrond mij en ken mijn hart. Psalm 139 vers 14, dat zingen wij nadat we samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier hebben gelezen. Daar lezen wij, geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons van tevoren op de juiste wijze beproeven. Ten tweede dat wij het tot dat doel uitrichten, doen waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart, of hij ook deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en opstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, zij die hun belofte breken, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twistzieke mensen, ruziezoekers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaars en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heerden gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniet tegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. In de voorbeden vanmorgen denken wij aan de heer Touw die aanstaande woensdag in het ziekenhuis Spijkenisse moet worden opgenomen in verband met een prostaatoperatie. We denken ook aan onze langdurig zieke Karin van Eck en Wim den Boer. Laten we met en voor elkaar bidden. Heere onze God, we zijn weer gekomen. Zoals we gewoon zijn, wellicht. Omdat het hoort bij de wekelijkse gang van zaken. De zondag is er om naar de kerk te gaan. Misschien is het ook ongewoon om er te zijn. Dan danken we u ook dat we er zijn. Of misschien zijn er ook mensen die meeluisteren. Terwijl niemand het weet, toch hebben afgestemd op deze dienst. Heere, we zijn gekomen, maar wanneer we tot u bidden vanmorgen, bidden wij om één ding, namelijk dat u zelf zult komen. Dat uw tegenwoordigheid ervaren zal worden. In het bijzonder straks als de preek gehouden wordt, als we uw woord openen en uitleggen. Een woord wat nogal wat hoofdbrekers bezorgt als we letten op wat het betekent. Maar ook als we doorvragen naar de toepassing voor het leven van nu, leid ons, Heere, in uw waarheid. Want ook dit deel van de Bijbel is deel van de openbaring die u aan ons gegeven hebt. Waarin u zichzelf bekend maakt, maar ook laat zien wie wij zijn. En dat hebben we nu juist nodig. Iedere dag met het oog op de eeuwigheid, op de ontmoeting met u, de levende God. Maar ook met het oog op komende zondag als we als gemeente het avondmaal van u hier in ons midden mogen uitrichten. En als uw gelovigen worden opgewekt om te komen, kleingelovig of volkomen en zeker van het aandeel in Christus. We bidden, Heer, in het bijzonder dan ook voor die mensen die aarzelen en twijfelen omdat ze zoveel bezig zijn met zichzelf. En het lijkt goed en het is ook goed als we het formulier samen net lazen. Maar het kan ontaarden in zo'n extreme aandacht voor onszelf dat de duivel in de handen wrijft omdat we niet komen tot de overgave aan u. Omdat het licht niet opgaat, maar omdat we ons bezighouden met de duisternis van ons hart. Heren, laat de roepstem van morgen dan doordringen tot in het diepst van ons hart. Mens, keer terug. Kom. Kom tot het licht. Wat is opgegaan en wat is neergedaald op deze aarde 2000 jaar geleden. Heren, zo mogen we uw woord van morgen ook uitleggen. We hoeven het niet te doen met de kennis van toen, maar we mogen Jesaja 21 lezen met het licht van nu. Leid ons, o Heilige Geest, zodat de Heer Jezus Christus ook vanuit dit boekje, vanuit deze oordeelsprofetie, naar voren mag komen. We bidden, Heer, om aandacht, misschien juist wel als het een moeilijk gedeelte is, dat we erbij mogen blijven vanmorgen. Geef onze jongeren aandacht, interesse, dat ze zichzelf afvragen wat de boodschap is van deze morgen voor hen. We danken u dat ze er zijn. Houd u ze vast. Ze hebben het zo moeilijk. We bidden voor hen, Heren, dat ze, als ze u nog niet kennen, u mogen leren kennen. Het ware geluk mogen vinden. En als ze u mogen kennen, en heel voorzichtig die eerste stappen achter u aan mogen zetten. Of u ze wilt bewaren voor vijandsmacht en vreselijke woede. Wat gaat hij rond als een briesende leeuw in onze gemeente, in de persoonlijke levens van mensen in de wereld. En we zuchten, Heren, als we kijken naar alles wat er kapot gemaakt wordt door mensen, door de zonde, in relaties, door de ziekte, door psychische lasten. Misschien ondervinden we er vandaag wel de zware gevolgen van. En zitten we hier met een hart vol pijn en met een hart vol met nood. En we hebben het meegezongen. Ik blijf de Heer verwachten. Maar wanneer komt die morgen nou? Heren, wilt u zich over ons ontfermen? Ook over de zieken van onze gemeente. Karin en Wim, die al zo lange tijd patiënt zijn, het lijden ondergaan. De ene keer gemakkelijker dan de andere keer. Draagt u ze, Heren, ook in deze dagen, door de ellende van de tegenwoordige tijd heen. En we danken u dat er hoop mag zijn op u en dat we zelfs in de smarten van ons leven het vertrouwen mogen kennen dat alles om Jezus wil goed zal komen. We bidden voor broeder Touw, gedenk hem, nu er een operatie gepland staat. Voor artsen een reguliere ingreep, maar voor ons die het moeten ondergaan een heel gebeuren. En we bidden voor hem, Heren, dat hij zich mag overgeven aan u en zich mag wentelen op u met heel de weg van de komende week. De opname, de dagen erna, gedenk ook zijn vrouw. Heren, wees de artsen nabij en geeft u ze wijsheid en kundigheid om de problemen te verhelpen. Ontferm u over hem. We bidden, Heren, zie ons aan in uw Zoon die naar deze wereld gekomen is en die het antwoord is op alle vragen van ons leven. En die ook die bodemloze leegte van ons bestaan kan opvullen met zichzelf. Leer ons als gemeente met de hele schepping te zuchten naar die dag die komen gaat, waarop alle droefenis en alle geween zal wegvluchten en waarop u alles in alles zult zijn. Laat zo, Heere, de avondmaalsweek ook gestempeld zijn door dat verwachten. Oefen ons daarin. Niet door alleen maar terug te blikken, maar door ook vooruit te zien naar wat komen gaat en wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. Wilt u ook onze armoede laten zien als we denken rijk te zijn en aan geen ding gebrek te hebben? En misschien is het ook wel zo. Gaat het ons voor de wind op allerlei gebied, maar is het gat van onze ziel niet gevuld? En schreeuwen we om bevrediging van de verlangens van onze ziel. Breng ons tot de overgave aan u, o Heilige Geest. Neem het woord en gebruik het tot eer van uw grote naam. Zegen ons samen zijn. Wees met de kinderen op de oppas. En met hen die oppassen. Wees met de kinderen op de zondagsschool en zij die onderwijzen. Geef dat het zaad van het woord in goede aarde mag vallen. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Mag ik vanmorgen beginnen met de kinderen? Kinderen, het is de gewoonste zaak van de wereld dat na de nacht de morgen komt. Na iedere nacht is er nog een morgen en daarna een dag gekomen. Ja, stel nou dat dat niet zo zou zijn. Dat het altijd nacht zou blijven, dat vanmorgen de zon niet opging en we in het duister zouden blijven moeten dwalen. Vreselijk is dat. Een zonsverduistering of een gedeeltelijke zonsverduistering is adembenemend en vooral als het een flinke zonsverduistering betreft, dan houd je je adem in. Het heeft iets beangstigends. Maar voor altijd nachtgemeente, dat is wat. Wat dat betreft kun je die vraag van die Edomieten wel begrijpen, hè? Wachter, wat is er van de nacht? Wanneer gaat die nacht nou voorbij? Wanneer breekt de morgen aan? De nacht heeft iets negatiefs, ook in de Bijbel. Er zijn kinderen van de dag, maar er zijn ook mensen die in de nacht willen leven. Dieven bijvoorbeeld. Ja, die worden blij als het donker begint te worden. Dan gaan ze de nacht in om de werken van diefstal te bedrijven. Maar je voelt wel aan, ja, dat is ook niet positief natuurlijk, dieven. De nacht is negatief. God heeft de nacht dan ook niet gemaakt. God heeft het licht gemaakt. En hij zorgde ervoor dat er scheiding kwam tussen dag en nacht. Maar nergens zul je God verbonden vinden met de nacht in de Bijbel. God is de God van het licht. Maar dit is zeker, gemeente. De nacht heeft in de Bijbel niet het laatste woord. En trouwens in de geschiedenis van ons mensen ook niet. Al lijkt het er soms heel erg op. Maar de nacht heeft niet het laatste woord. Uit de nacht verrijst de morgen. En uit de morgen wordt de nieuwe dag geboren. Laten we dat boven de preek zetten. De morgen komt. De morgen komt. Dat is toch iets positiefs, hè, boven deze oordeelsprofetie. Twee gedachten. In de eerste plaats letten wij op een indringende vraag, vers 11. Twee keer wordt het gesteld, heel intens. Wachten, wat is er van de nacht? En in de tweede plaats een merkwaardig antwoord. Vers 12. De morgenstond is gekomen, maar het is nog, of je mag ook vertalen, het is weer nacht. Wilt u vragen, vraagt, keert weder, komt. Eerst die indringende vraag. En die is indringend, omdat die twee keer gesteld wordt. En dat is in de Bijbel altijd een signaal. Blijkbaar is er iets aan de hand. Is de nood groot bij deze mensen? Ja, wat voor mensen zijn het eigenlijk? Wie stelt die vraag? Als je in je Bijbeltje meeleest, dan lees je daar: men roept tot mij uit Seir. Men, dat is meervoud. Misschien is er een gezantschap van mensen gekomen vanuit het bergland Seir naar Jeruzalem. Zo zouden we ons dat kunnen voorstellen. Men, dat is een groep mensen uit Edom, uit Seir. Het gebergte wat in Edom ligt. Zeg maar het huidige Saoedi-Arabië. Daar ongeveer, ten zuidoosten van Israël. Edom, komt u dat bekend voor? Als je een beetje bijbelvast bent wel, denk ik. Wie was Edom? De Edomieten waren de afstammelingen van, ja, van Esau. En Esau is de broer van Jacob. En Esau haatte Jacob. En zo haten de afstammelingen van Esau de afstammelingen van Jacob, Israël dus. Dus Edom en Israël, dat was water en vuur. Als je daar een bewijs voor wilt hebben, ik zou er tientallen kunnen noemen uit de Bijbel. Ik noem er één vanmorgen, Psalm 137. Die hele bekende, onbekende psalm. Waar Edom zegt: haal de fundamenten onder de stad Jeruzalem weg. Laat Jeruzalem maar in elkaar storten als een kaarthuis. Dat is Edom. Edom zit vol met wraakzucht richting Israël. Edom, de Edomieten, dat waren oorlogszuchtige mensen. Zo worden ze getekend in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de profetie van Obadja. Die is gericht tegen Edom. En dan lezen wij dat Edom wil strijden. En dat konden ze ook, strijden. Het was een machtig volk, een krachtig volk. Bovendien ook een heel intellectueel, wijs volk. Nou, die combinatie van wijsheid en oorlogszucht, wraakzucht, maakt dat het een geducht volk is. Echt een vijand dus, waar je mee moet rekenen. Maar ook hele machtige vijanden kunnen overtroefd worden, overwonnen worden. En dat is er dan blijkbaar ook aan de hand, gemeente. Want Edomieten komen niet zomaar naar Israël toe. En dat gezantschap uit Seir, dat zegt niet zomaar: wacht er. Dat is Jesaja. Jesaja, wat is er van de nacht? Wanneer trekt de nacht van het oordeel nu voorbij? De nacht van het oordeel, ja. Er is namelijk een macht die nog groter is dan Edom, Assyrië. En die staat op het punt om Edom in te nemen. De dreiging wordt gevoeld in Edom. En Jeruzalem ontspringt de dans. Israël wordt niet ingenomen door Assyrië, maar althans nu nog niet. En vandaar dat de Edomieten zeggen: nou, dan moeten we bij Israël zijn, want daar is het nog veilig. Laten we daar dan vragen. Wanneer die nacht van die dreiging voorbij gaat. Gemeente, het woordje dreiging, dat is helaas een heel bekend woord geworden. Dreiging. En wie denkt er dan niet aan de aanslagen in Parijs, een paar weken terug? En daarna is dat woord dreiging nog nooit zoveel gebruikt als toen. Vanwege de dreiging van nieuwe aanslagen werd het openbare leven in Brussel stilgelegd. Scholen werden gesloten. Iedereen voelde de dreiging. En de meeste mensen hebben daar ook gehoor aan gegeven, bleven binnen. Dreiging is iets vreselijks, gemeente, want je weet niet precies wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren, maar de kans is heel groot dat er wel iets gaat gebeuren. Nou, zo is het in Edom ook. Sta je nou voor dat er in Abbenbroek wordt afgekondigd, of waar u ook woont. De komende week hebben we sterke aanwijzingen dat er rekening gehouden moet worden met aanslagen. Er dreigt een aanslag. Maar gemeente, het hart klopt in je keel, hè? Als er echt gegronde bewijzen voor gevonden zijn, dat gaat gebeuren. Wat gebeurt er dan? Je trekt je terug. Het wordt stil op de straten. Nou, dat is het al in Abbenbroek, maar dan wordt het nog stiller. Hé, en nou begrijpen we ook waarom boven vers 11 staat de last van Duma. U zegt, dat is niet Edom, u hebt het steeds over Edom. En als je de Statenvertaling hebt, en misschien de herziene ook wel, staat daar cursief boven de profetie over Edom. Maar vers 11 zegt de last van Duma. Wat is er aan de hand? Dat is geen fout. Als je de eerste letter van Edom eraf haalt en er een lettertje aanplakt, dan krijg je Duma. En weet je wat Duma betekent? Doodse stilte. Het woord wordt ook gebruikt voor het graf, bijvoorbeeld in het Oude Testament. In het graf zal, in de Duma, zal niemand de Heere loven. De last van Duma. Jesaja moet het oordeel aanzeggen over Edom, wat het land van de doodse stilte is geworden, waar geen teken van leven lijkt te zijn. En dat brengt de mensen, althans een paar mensen, op de been. Radeloos zijn ze. En daarom gaan ze naar Israël toe. Wachten! Wanneer gaat die dreiging nu voorbij? Wanneer is de nacht voorbij? Ja, dan moet je jongens en meisjes bij een wachter zijn om te weten of de nacht voorbij gaat en dat er een nieuwe dag aankomt. Want een wachter, die stond op de muren, op een wachttoren. Die stond boven het volk, zoals ik nu boven jullie sta en ik zie verder dan jullie. Een wachter die zag in de verte of de nieuwe dag eraan kwam. Hij bespeurde ook onraad. Vandaar dat deze Edomieten naar deze wachter, en dat is dus Jesaja, gaan. Wachter, vertel ons, is het al bijna licht? Is het eindelijk voorbij? Jesaja is een wachter, net als Ezekiel en andere profeten, een wachter op Israëls muren. Wat een wonder, gemeente. Wat bijzonder dat Edom met deze vraag naar Israël komt. Ze komen niet omdat ze zo heilbegeerig zijn, zoals u hopelijk gekomen bent. He, met een geestelijke vraag of zo, met een vraag van, hoe kan ik God vinden? Deze mensen komen puur uit lijfsbehoud. Ze zijn bang. En ze denken, misschien is daar in Israël, bij de God van Israël, bij Jesaja, redding te vinden. Ja, als de nood aan de man komt, gemeente, willen we wel, hè? Herken je het? Als de dreiging van een operatie, de dreiging van een crisis, de dreiging van, nou noem maar op, in je leven komt, in je gezin, nou, dan weet je wel om hulp te roepen. Of dat nu de therapeut is, de dokter, of God zelf. Zo zitten wij mensen in elkaar. Hè? Als de nood aan de man komt, dan gaan we roepen. Als het goed gaat, nou dan hoor je ons niet. Wat een egoïsten zijn we. Ja, zo egoïstisch is Edom ook. Ze klagen er wat af. Shoneer, Mami Laila. Dat is de klacht van Edom. Het klinkt ook klagerig, hè? Shoneer, Mami Laila. Wachten. Wat is er van de nacht? En toch, gemeente, hoe egoïstisch ook. Hoe ongeestelijk die mensen misschien ook zijn. Ze zijn aan het juiste adres. Ze zijn bij de wachter op Israëls muren die het volk leert. Die het volk van Israël voorging in het verwachten. Psalm 130 bijvoorbeeld. De gelovige Israëliet die leerde het om uit te zien naar de nieuwe dag. Naar de komst van de Messias, de morgen. Ach, wanneer komt die nou? En de profeten die werden steeds gestuurd om het volk alert te houden, bij de les te houden, om te verwachten, om uit te zien. Ja, gemeente, dan mag ik vanmorgen zeggen, daar is Israël niet in beschaamd geworden. Die psalmen die we gezongen hebben, die mogen we zingen vanuit de vervulling. Althans, de eerste vervulling. Christus is gekomen. En het is dus niet te vergeefs, jonge mensen, om op God je hoop te vestigen. Het is niet te vergeefs om naar hem toe te komen. Denk eens aan Simeon. Het is zo donker in de tijd van Simeon, dat is die periode tussen het Oude en Nieuwe Testament, 400 jaar, is het helemaal donker, 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 donker. Geen profetie. En een enkeling is er nog te vinden, Simeon, Anna. Wat zijn het voor mensen? Ze verwachten de verlossing van Israël. We gaan het straks zingen naar de preek, dat Simeon niet teleurgesteld is geworden. Dat hij Jezus in zijn armen heeft gehouden. En het gezongen heeft. Nu laat gij uw knecht gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik heb niet tevergeefs op God gehoopt. Ik trek de lijnen maar door, gemeente, naar vanmorgen, naar de gemeente. Wie Jezus verwacht, verwacht hem niet tevergeefs. Nee, je hoeft hem niet te verwachten zoals Jesaja hem verwachtte. Want hij is gekomen. Maar adventgemeente betekent toch ook dat hij opnieuw terug zal komen. En als het avondmaal volgende week bediend wordt, dan wordt dat bediend tussen de eerste en tweede komst van Jezus Christus in. En wordt de gemeente geoefend. Worden zijn kinderen gevoed aan zijn tafel. En geoefend in het uitzien, in het verwachten. En dat is niet tevergeefs. Ik weet wel, als je naar je eigen hart luistert, naar je eigen stemmen van binnen luistert, dan denk je, hoezo niet tevergeefs? Mijn leven is een puinhoop. De geschiedenis is barre ellende. Het volk van Israël wordt van alle kanten bestookt. De gemeente is een gemeente in het krachtenveld van de boze. Gemeente, het wordt dag. Er is geen nacht tegen opgewassen. Echt niet. Echt niet. Hoeft u niet van mij aan te nemen. Ja, ook weer wel natuurlijk. Maar dan alleen op grond. Niet vanuit mijn eigen ervaring. Maar vanuit het woord. Na de nacht breekt de dag aan. Dat is zeker. De voorbeelden zijn er te over in de Bijbel. Het is niet tevergeefs. Oh, als je nou lijdt als christen aan de tekenen van de tijd. Als je nou lijdt aan de ellende deze wereld. En de noodsituatie neemt toe. En de dreiging van aanslagen neemt toe. Wat is dan je hoop? O God, het is nog nacht. Hoe lang duurt het nog voor u terugkomt? En u het echt licht zult maken. Heb je wat te verwachten, gemeente? Dan? Nu dus? Want ik trek de lijn nog maar een keer door. De nacht is het teken van het oordeel voor Edom. Maar u weet toch ook dat de nacht in de Bijbel het teken is van het definitieve oordeel. Buiten is het nacht. Buiten Jezus is er alleen maar nacht. Als je Jezus niet persoonlijk kent, jongens, wandel je in het duister. En dat is een voorbode van de eeuwige duisternis. Vandaar dat de Heer Jezus in Johannes 8 het zegt tegen die fariseeën, die blinde leidslieden van het volk die geen licht zien. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Weet je wat het ergste is, gemeente? Dat wij zitten in het land van de schaduw van de dood. Dat wij zitten in de duisternis. Dat betekent dat we het ons ook nog eens een keer naar onze zin maken. We zitten er eigenlijk best goed zolang het aardig gaat. We zitten helemaal niet te wachten op de Heer Jezus. En die vraag die de Edomieten over hun lippen krijgen, nou, krijg ik hem over mijn lippen? Wachter, wat is er van de nacht? Heb ik hem op een bepaalde manier wel eens aan de Heer Jezus Christus gesteld in mijn gebed? Hoe lang duurt het nog, o God, dat ik in deze nacht van het duister zit, van de zonde zit? Want dat zitten we toch, gemeente. We houden ons bezig met de werken van de duisternis. En we voeden ons met onreine begeerten en we voeden ons met zelfzuchtige verlangens. Weet je, jonge mensen, we zijn verslaafd aan ons ego. O, ons ego. Komt er niet aan. We zijn zo hooggevoelig. En laat een ander er niets van zeggen. Ons ego. Hoe wij sterven, gemeente. En dat ego. En dat gaat alleen maar gebeuren als je de Heer Jezus leert kennen. Anders kun je met hand en tand tegen verzetten, maar het wordt helemaal niks. Het blijft nacht. Want er zorgt er maar, er is maar één persoon die zorgt voor licht. Dat is de Heer Jezus Christus. Weet je hoe hij genoemd wordt trouwens in het Oude Testament? Israëls wachter die sluimert nog slaapt. Dat betekent dus dat hij ook 's nachts actief is, om het zo te zeggen. Als wij onze ogen dicht doen, heeft God zijn ogen open. Nacht en dag. En als er nou vanmorgen iemand zit die misschien ook al worstelt met het avondmaal, omdat hij zo bezig is met zichzelf en met die duisternis, met die nacht in zijn leven. Mijn duisternis is te groot, zegt iemand. Ik ben veel te lang verslaafd geweest aan de werken van de duisternis. Dan geef ik jou vanmorgen een tekst mee uit Psalm 139. Daar staat, zei ik, de duisternis zal mij opslokken. Ik word helemaal opgegeten door de duisternis. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u, o God, niet duister. Maar de nacht ligt als de dag. Onthoud dat. De nacht ligt als de dag. Waar wij geen hand voor ogen zien, ziet God er doorheen. En waar wij geen gat in zien, gemeente, in ons leven, met al die ellende, die aaneenreiging van ellende, is er iemand die zegt, maar ik weet er wel raad mee. Mijn naam is Jezus, ik ben het licht van de wereld. Volgende week is het avondmaal. De tekenen van brood en wijn worden uitgereikt aan zijn kinderen. Waarom? Om bezig te zijn met brood en wijn? Nee. Je harten opwaarts, voorwaarts richten. Hoe lang vieren wij eigenlijk nog avondmaal, gemeente? Ik weet het wel. En u ook wel, denk ik. Totdat hij komt. Dan gaat het in deze vorm voorbij, althans. Dus dat betekent dat er ook een grens zit aan het avondmaal. Het gaat een keer voorbij. En het wordt één grote maaltijd. Avondmaal heeft dus vooruitzicht. Advent in zich. Volgende week mag u zich daarin verheugen. Kom, maak je deze week op. Word verlicht, want uw licht komt. En de duisternis zal wegwijken. Zoek het bij de bron, gemeente. Zoek het bij de bron. Als je nou zit met vragen rond het avondmaal, ga dan niet aanmodderen in jezelf, maar zoek het bij de bron. Wie is die bron? Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Ja, dat doet Edom op een bepaalde manier ook. Dan zijn we weer terug bij Jesaja 21. Op een bepaalde manier, egoïstisch. Breng me bij de tweede gedachte. Want ze zoeken geen zegen. Ze zoeken geen geestelijke antwoorden op hun vragen. Ze zoeken, nog eens een keer gezegd, ze zoeken puur het antwoord op de vraag, wanneer is de dreiging van Assyrië weg? Nou, dan komt er een antwoord. Een merkwaardig antwoord. Lees maar mee in vers 12. Jesaja zegt tegen het gezantschap uit Zeeën: de morgenstond is gekomen. Hé, dat is hoopvol. Jesaja ziet iets oplichten. Maar erachteraan. En het is nog nacht. Of, zoals ook al vertaald wordt, het wordt opnieuw nacht. Na deze nacht komt nog een nacht. En dat is ook gebeurd, gemeente, dat is uitgekomen. Gods woorden komen uit. Na Assyrië is Babel gekomen. En heeft Edom moeten zuchten onder Babel. Het is even rustig geweest, het is even gaan schemeren. Even is die morgenstond gekomen. Maar het wordt ook weer nacht. Klinkt niet erg bemoedigend, hè, voor die mensen uit Edom. Even ademhalen. En dan weer de strijd aangaan. Weer die dreiging. Ja, maar gemeente, dat zal ook blijven. Zolang we leven in deze gebroken werkelijkheid. Wereldmachten komen, wereldmachten gaan. En als u aan mij vraagt, wachten, wat is er van de nacht? Dan kan ik dit woord citeren. Het is nog nacht. Maar de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook weer nacht. Het wordt nog erger. Moet je nou zo naar huis, gemeente? Moet je nou zo een voorbereidingsdienst naar huis? Moeten die Edomieten nou zo naar huis? Met het oordeel in hun schoenen. Met het woord van de nacht nog in hun oren. Nee. Nee. Wat klinkt het laatst na in de oren van de Edomieten? Leest u maar mee. De morgenstond is gekomen. Het is nog nacht of het wordt weer nacht. Wilt u vragen? Vraag. Keer terug. Kom. Drie appellerende werkwoorden. Vraag, keer terug, kom. Nou, als dat niet uitnodigend is, gebeten. En dat voor die Edomieten. Met hun haat tegen het volk van God. En wij weten uit het woord, wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Deze Edomieten. Die de vloek over zich heen halen. Door aan het volk van God te komen. Krijgen dit te horen. Op dit moment in de geschiedenis. Kom nou terug. Vraag door. Zo mag je het uitleggen. Wilt u vragen? Vraag door. Vraag dan opnieuw. Met andere woorden, wil je weten wat dit betekent dat er na Assyrië Babel komt? Wil je weten wat tot jullie vrede dient? Willen jullie weten wat nou echt gelukkig maakt? Willen jullie weten hoe je van die afgoden afkomt die Edom ook kent? Willen jullie weten hoe je aan het oordeel kunt ontkomen? Volk van Edom. Wilt u weten? Vraag dan. Er zijn zoveel mensen, ook in de kerk, die achteroverleunen. Alsof de bekering hen komt aanwaaien. Nou, dat zal niet gebeuren zolang u leeft, echt niet. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Wilt u nou weten hoe het licht kan worden? Wil je weten hoe het licht kan worden, jongens? Vraag dan! Met andere woorden, Edomieten, kom nou terug bij mij als wachter. Jesaja nodigt ze uit. De God van Israël is er ook voor jullie. Ja, dat is ook zo. De God van Israël is ook de God van de hele aarde. Is ook de God van Edom. God heeft geen lust geen zin in de ondergang van de goddeloos, of die nou uit Israël komt of uit Edom of uit weet ik waar vandaan. Hier zie je het hart van God, gemeente. In deze oordeelsprofetie. Kom terug. Kom terug. Daar staat het woordje shuv. Bekeer je. Bekeer je. Keer terug. Kom. Ga nou niet terug naar Edom en blijf daar. En pak nou niet weer de wapens om je van die dreiging af te houden. Het gaat je niet lukken. Na de nacht komt opnieuw een nacht. En wat zou de Edomieten gedaan hebben, gemeente? Nou, de Bijbel vertelt het. Ik zal u drie dingen noemen. Ik denk aan Jesaja 34, een paar hoofdstukken verder, waar het gericht over Edom in al zijn volheid wordt aangekondigd. Ik denk aan de profetie van Obadja, iets later. Een ernstige oordeelsprediking over Edom, omdat ze weigeren op de berg Sion toevlucht te zoeken. En tot slot in Malachi 1 vers 3 en 4. Waar de definitieve oordelen van God worden uitgegoten over Edom. Dat is ook wrang, zegt iemand. Zie je wel, die God van de Bijbel. Ho. Maak nou geen gesneden beeld van God. Dat is niet eerlijk. Edom heeft de uitnodiging gehad. Maar weerstaan. Wilt u vragen? Keer weder. Komt. Wachter, wat is er van de nacht? Zal het opnieuw mogen vragen? En zal het antwoord gekregen? Wachter, wat is er van de nacht? Al die stormen die over je leven gaan, jonge mensen. Ouderen. De aftakeling van je psyche. Van je lichaam. Die ernstige boodschap in de familiekring. Dat overlijden wat je zo raakte. Ga nou niet door met je leven. Keer weder. Kom. Er zijn mensen die zich steeds weer onder die oproep weten uit te praten. Vindingrijk als ze zijn. Maar gemeente, bij deze woorden passen geen ja-maars. Daar past alleen maar bekering. Wilt u vragen? Keer weder. Kom. En dan mag ik het vanmorgen zo zeggen. Kom tot het licht. Ja, maar als ik tot het licht kom, dan zie ik, ja, inderdaad. Wie in het licht gaat staan, die komt erachter hoe donker die is. Van binnen. En dat verkiezen we niet. Maar het is de weg waarin het echt licht gaat worden, gemeente. Kom met de nood van je leven. Tot Heer Jezus Christus, dat mag ik vanuit het verlengde van deze tekst zeggen. Dat het licht der lichten is opgegaan. En dat Heer Jezus ook gekomen is tot verlichting van de heidenen. Ook vanmorgen is de uitnodiging daar. In zijn gemeenschap is er licht. Als je hem kent, dan gaat het licht op in je leven om nooit meer onder te gaan. En dan wordt het eenmaal eeuwig dag. Daar kan geen nacht tegen op, gemeente. Ook niet de nacht van de overgebleven zonde. Ja, dat, ik weet wel, dat moet je beoefenen. Dat moet je geloven. Vandaar het avondmaal. Om dat te zien. Ervan overtuigd te raken dat zijn werk volkomen is. En dat zijn naam heerlijk is. En dat als hij je getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat hij je er houdt. Want gemeente, wat hij begonnen is, maakt hij ook af. Wachten, wat is er van de nacht? Gemeente, het is nog nacht in 2015. De morgenstond is gekomen. Wie wijs is, die merken op. Maar het wordt weer nacht. Wilt u vragen, wilt u nou weten wat er komen gaat en hoe je het oordeel ontkomen kunt? Keer weder. Kom, u lieden daarentegen, die de Heere vreest. Over u zal de zon der gerechtigheid opgaan. En ondertussen, ach gemeente, we hoeven niet te doen aan het uitleggen van een kaart, zodat we precies weten hoe het allemaal gaat de komende tijd. We hebben het profetische woord, wat zeer vast is. En we doen wel, als we daarop acht geven, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Amen. Laten we samen zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. De lofzang van Simeon, vers 2. Laten we samen danken en bidden. Neem ons, Heere, onder uw hoede en voor uw rekening, terwijl wij onderweg zijn naar die dag, opdat die dag ons niet zal overvallen als een dief in de nacht, maar dat nu al de nacht zal worden weggenomen uit ons leven, omdat wij tot het licht gekomen zijn, het licht der wereld. Zo ruim, zo rijk, dat ieder die zich tot die wereld rekent, erop mag rekenen dat u niet af zult wijzen, maar met het licht van uw geest in onze harten en leven zult schijnen, ontdekkend, maar tegelijk bedekkend. Zegen ons in deze week van voorbereiding. Laat die bron van troost en licht ons enige houvast zijn, waar we voortdurend uitkomen met de vragen van ons hart, met de worsteling die we kennen vanwege de duisternis die nog tegen onze wil is overgebleven in ons. En geef ons een week, Heere, waarin wij de Heer Jezus Christus... Heft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.